De podcast gaat door.
De podcast gaat door.
De podcast gaat door.
Dankzij jullie onvermoeibare inzet om mensen te recruteren voor mijn luisteraarpool.
Dat is spectaculair. Hoe echt, je hebt me die statistiekjes laten zien. Nou, dank jullie wel. Hè? Dank.
Ja, en nu niet verslappen, hè, mensen. Nu niet verslappen.
Nu niet verslappen.
Dit is Beijing in Beijing, de podcast waarin ik je meeneem in mijn nieuwe leven in China als expatvrouw. Ik ben Jeanette en ik heb mijn baan opgezegd om met mijn vriend mee te gaan naar Beijing. Ik wil laten zien dat je zo'n stap samen kunt zetten, zelfs als je allebei je carrière belangrijk vindt. En je hoort over China, want ja, hoe is het leven hier eigenlijk? Aflevering 6 gaat over de druk die mijn nieuwe Chinese vrienden ervaren om te trouwen en een gezin te stichten. In de achterklap zitten Gabi en ik eindelijk tegenover elkaar. Hoor je verdrietig nieuws over Happy Camp en over een kinderboekenschandaal. Welkom terug. Ik neem je verder mee in mijn Chinese avontuur. In de eerste aflevering besprak ik met Gabi dat ik Chinese vrienden wilde maken en onderzoeken of mijn leeftijdsgenoten hier nou zo anders zijn. Gabi dacht daarover dat we dezelfde dingen willen, maar dat onze omgeving anders is.
Ja, we willen wel dezelfde dingen, maar de spelregels van het leven zijn gewoon wel heel anders.
Ik heb inmiddels wat Chinese vrienden gemaakt. Ik vertel je straks hoe. En ik herken wel wat Gabi zegt. In veel dingen willen we inderdaad hetzelfde. Een leuke tijd hebben, onze dromen vervullen. En hoe je dat invult verschilt hier per persoon net zoveel als bij mijn Nederlandse vrienden. We klagen over dezelfde dingen. Onze baas, het weer. Of dat de havermelk te duur is. Maar inderdaad, onze omgeving is soms anders. Zo is de rol van ouders groter. Bijvoorbeeld in het liefdesleven van hun kinderen. In deze aflevering hoor je jonge vrouwen die het hier moeilijk mee hebben. Daarbij wil ik geen clichébeeld oproepen. Want ik zie ook genoeg andere voorbeelden. Maar deze verhalen komen wel opvallend vaak ter sprake. En in die werkelijkheid neem ik je in deze aflevering mee. Ik ben op een datingmarkt in een park in Beijing. Niet voor mezelf, ik ben voorzien. Ook niet voor mijn Chinese vriendin Nayan, met wie ik hier ben.
Hi, I'm Nayan.
Als we zouden willen scoren, dan moeten eigenlijk onze ouders hier staan. Op dit soort markten, er is er elke dag wel één ergens in Beijing, proberen ouders hun kinderen te koppelen. De markt is op een prachtige plek in een druk park waar veel mensen foto's komen maken met de bloeiende bloesems. We moesten even zoeken.
Well, if you don't find it, it's still a nice walk.
Totdat we opeens een paviljoentje zien waar allemaal ouderen zich verzameld hebben. Er leiden een paar paadjes naar het paviljoen, met overdekking en aan weerszijden bankjes. Het is er druk.
I can't believe we found this.
We doen nog even een voorbespreking.
Okay, I'm nervous. What if they try to hook you up?
I don't know, I'm not a Beijingian.
Wat als ze Nayan proberen te koppelen? Geen zorgen, zegt ze. Ze is geen Beijing Run. Ze komt niet oorspronkelijk uit Beijing. En dat is een van de criteria die van belang zijn.
Heb je namelijk een Beijing Hukou, huh? Een soort verblijfsvergunning? Yeah. Alleen dan maakt hij van oudsher aanspraak op publieke voorzieningen, zoals zorg. Dit systeem wordt langzaam hervormd, maar speelt nog steeds een rol.
Oh, oké. Okay. Oh, just saying. Then they will go.
Ik zeg ook wel dat ik geen huis en geen auto heb, zegt ze. Dat zal ook helpen.
Okay.
We lopen de datemarkt op, door de gangetjes met ouderen die voor hen op de grond A4'tjes hebben uitgestald. Ik kan alleen de cijfers lezen. Jaartal, lengte, gewicht en telefoonnummer. En in het Chinees vertelt Nayan me andere kenmerken van de vrijgezelle kinderen. Hukou, studie, baan, huis, auto, salaris, de baan van de ouders en waar de potentiële partner aan moet voldoen.
I see how tall?
Yeah.
Date of birth.
Education.
Mm-hmm.
I work in the finance industry and master degrees starting in England.
So this guy has...
We lopen nog een tijdje rond en soms spreekt iemand ons aan. Ze vragen waar we vandaan komen. Of lopen op Nanyan af met de vraag of ze uit Beijing komt. Of wat haar geboortejaar is.
Tot alle benen. Oh,
93. Are you from 93?
Yeah.
I asked what year are you? Pretty direct. Vraagt iemand even, hey, welk jaar ben jij?
1993? Te jong. En de man loopt weer weg. Ik zoek dan misschien geen blind date. Ik ga wel op een soort date. Want sinds ik in Beijing woon, zoek ik nieuwe vrienden. Chinese vrienden. En dat lukt best aardig. Ik heb er ook wel een missie van gemaakt. Zo heb ik een account op dating-app Bumble, waar je de vriendschapsstatus, BFF, aan kunt zetten om op zoek te gaan naar je nieuwe BFF. En zo ging ik op dates, vriendinnen-dates. Met Nayan, die je net hoorde, ging ik Sichuan eten. En met Christina dronk ik een kopje koffie.
My name is Christina, I'm from China.
Zo leer ik ook steeds meer over de Chinese cultuur. Ik merk bijvoorbeeld dat mijn nieuwe vriendinnen al snel vertellen over hun liefdesleven. En al vooral over de conflicten die ze daarover hebben met hun ouders. Als ik Christina voor het eerst ontmoet, net na Chinees Nieuwjaar, is ze net bij haar ouders in Hainan geweest. Dat is een Chinees eiland voor de kust van Vietnam. Het wordt ook wel het Chinese Hawaii genoemd. Bij wijze van small talk vraag ik hoe het was. Vreselijk, zegt ze. En ze vertelt uitgebreid hoe ze de hele week ruzie hebben gemaakt. Zoals altijd, eigenlijk. Naar onze kennismaking had ik geen microfoon meegenomen. Maar naar onze tweede ontmoeting wel. We zitten op een bankje in de zon in een park. En ik vraag haar hoe het nu met haar ouders gaat.
Oh, it's getting not better. We just keep the minimum contact with each other and not to piss each other off. Try our best. Yeah, I think that's the best way to keep her peace in mind. Yeah.
Ze snapt heus wel dat ouders dingen van je willen, legt ze uit. Zoals dat je thuis niet in je pyjama op de bank moet hangen. Tot zover is redelijk.
There's a limit. And my mom is gone beyond the limits quite a lot. I can change pajamas before sitting on the couch. I can compromise that, right? But if you want to control me for choosing my future career or my future husband or something like that, then I'm sorry, that's not what you should be concerned about.
Relationship and getting married.
Mm-hmm.
Is your view about that different than your parents' view?
Oh, totally. That's totally different. Because for the Chinese, traditional Chinese parents, they want their kids to get married at least before 30 years old. And if you pass 30 years old, that would be very, very concerning. And not only because they care about their kids, they have another person to take care of them, but also the parents also facing a lot of stress and pressures from their friend circle or the extended family members. And they will ask, hey, how's your kid doing? And why haven't your kids get married? Or is there any problem or something? So they pressure our parents, then our parents pressure us.
So not only children are pressured by their parents, but parents are also pressured by their surroundings and their family.
Yeah, yeah.
So everybody's just pressuring each other. So.
Yeah, so that's sick, right? Why people do that to each other?
I guess it's with good intentions, right?
Good intention, but they also love a portion of gossip.
Yeah.
So for me, it's like it's none of your business, but for them, that's their daily life. And they would like to know who married who and who cheated on who. And yeah, that's the daily life.
Do you think there's another reason except gossiping? Is it in some way important to get married?
It is important to get married because they want to keep the society stable.
Volgens de traditionele Confucianistische leer bestaat een stabiele maatschappij uit complete families. Trouwen en een gezin stichten zijn de norm. Wijk je hiervan af, dan krijg je vragen. Van je directe familie, ooms en tantes, grootouders, de buren of zelfs collega's. Tot de vragen veranderen in een meer dwingende toon. Dat het nu toch wel eens tijd wordt. En natuurlijk kennen we dit in Nederland ook. Voor Timo was ik lang vrijgezel en de vraag, heb je nou al een vriend? Met kerstmis was ook mij niet vreemd. Maar in China gaat de goed bedoelde bemoeienis wat verder. Want de koppelpogingen blijven niet bij de markt waar ik eerder was. Een Chinese vriend van Timo vertelde hoe hij tot zijn grote ergernis door zijn tante in een WeChat-groep met vrijgezelle vrouwen werd toegevoegd. Hij wist niet hoe snel hij moest verlaten. En er is nog een verschil met Nederland. Een tweede reden waarom trouwen en baby's krijgen als belangrijk wordt gezien, is de demografische crisis waar China net als veel andere landen mee te maken heeft.
If you see from the bigger picture, yeah, you get married, you have kids, then the population won't drop. And yeah, the country can develop smoothly and otherwise we'll be swamped by elderlies who can't work. And our GDP will fall, and yeah, that's the catastrophe. That's if you want to see the rationale behind it, that's one of the reasons.
De bevolkingsgroei neemt al jaren af. Er worden te weinig baby's geboren. En dat is een groot probleem. Want wie gaat straks de banen vervullen? En wie gaat er voor al die ouderen zorgen? In China probeert de overheid daarom een babyboom te stimuleren. Onder andere door vrouwen het stempel leftover woman te geven als ze niet op tijd in het huwelijksbootje stappen.
So leftover woman means women who are over 30 years old and still not get married. They are labeled as leftover women.
Het begrip werd 15 jaar geleden door de overheid in het leven geroepen om hoogopgeleide, vrijgezelle vrouwen over te halen om minder met hun carrière bezig te zijn en haast te maken met trouwen en kinderen krijgen. Volgens het ministerie van Onderwijs was je het al vanaf je 27ste. En inmiddels is het een veelgebruikte term.
I don't like people using it, but everyone is using it. If you turn on the internet, you will see, it is leftover women. How many are they in the society, blah, 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 and that's annoying.
Do your parents see you as a leftover woman?
Or? No, of course. My dad.
They say that?
Or they
only think it, or
they think in that way. And every time I go back, and my dad would say, "Oh, have you got a boyfriend?" I say, "No." He said, "Why? Hurry up! You're already 30 something. And if you don't hurry up, then no one will marry you."
You get home, you're like, "Hey, dad," and he says that.
No. Of course, this won't be the first conversation, okay. But after,
pretty soon,
yeah, pretty soon, on the second day, probably.
What do you say then?
Then I say, "No, don't worry, I got my pace." But I use the excuse many times. I say, "I got my pace, or I have a lot of chasers. Don't worry, I will just choose one from them."
I take my time, but there are a lot of candidates.
Yeah.
And is he satisfied with that answer?
Oh, in the first few times, yes. But then later he realized that I always have choose no one, then. Yeah, so that's quite problematic. And now he just down, being so patient. He just said, hurry up.
And do you talk also with your mom about this?
Oh, they are on the same team.
Oh, okay.
So there are two people sitting there and questioning me. Yeah, I was like, no.
When you were younger, you lived with your parents, mm-hmm. You had your relatives.
Oh, yeah.
Was there a time when you figured out, hey, I have a different belief?
Probably after I studied overseas and I studied in Singapore, mm-hmm. and my friends there are very open-minded. They came from all over the world and they show me, okay, as a woman and being married is not the only option. I see there are a lot of women at their 40s, at their 50s, they still at their 30s, of course, they just still came back to school to pursue their PhDs. And some of them are divorced and some of them are still single. Mm-hmm. Some of them are entrepreneur, owning a company. I feel like, wow, so women can do so many things. And yeah, education, your kid are not all your world.
Christina vindt het wel belangrijk om haar verhaal te nuanceren. Haar relatie met haar ouders en de vele discussies over haar privéleven zijn uniek, benadrukt ze een paar keer. En natuurlijk zijn er veel Chinese jongeren die zulke meningsverschillen niet of minder hebben. Maar toch is haar verhaal ook weer niet zo uniek. Want ook bij anderen die ik leer kennen, komt het onderwerp al snel ter sprake.
So they judge women based on certain criteria, standards, well, basically age in this case. And then if you don't match that criteria, and then you're like left over. I just don't like anything about that system. So I just choose not to, not to be part of it, never to like participate or anything. Yeah.
Je hoort Yunfei.
I'm Yunfei.
Ze ging op haar 19e in Nederland studeren en besloot te blijven. Inmiddels woont ze er ruim 7 jaar.
One third of my life spending in the Netherlands, something like that, yeah. And I never regret it.
Ik las een interview met Yunfei in een Nederlandse krant over haar bedrijf waarmee ze anderen helpt zaken doen in China. Ik was benieuwd hoe het voor een Chinese jonge vrouw is om alleen naar Nederland te emigreren. Dus stuurde ik haar een berichtje via LinkedIn met de vraag of ze een keer wilde bellen. Ze zei meteen ja. Tijdens onze kennismaking denk ik Yunfei, net als Christina, een redelijk makkelijke vraag te stellen. Waarom was ze al die tijd in Nederland gebleven? Ze vertelt dat iets haar in Nederland hield. Ze wist eerst niet wat precies. Maar wanneer ze de perfecte baan bij een bedrijf in China krijgt aangeboden, voelt ze zich om een onverklaarbare reden verdrietig.
I got an offer from a Chinese company. It's a great offer because I always want to start my own business. And then the owner of that company said, okay, you know, you come back and I will help you start this business. We collaborate together and etc. And somehow I really wanted to go, but I didn't know why. The moment I received that offer, I also felt very sad, like in a way, like so sad, I even started to cry. Yeah, I didn't knew the exact reason. Like at that moment, I feel, oh my God. So if I accept this offer, I need to go back to China fast. Is this it?
Het aanbod in China is bijna te mooi om waar te zijn. Maar Yunfei is nog niet klaar in Nederland, merkt ze. Allerlei dingen gaan door haar hoofd. Dat ze ook in Nederland een bedrijf kan starten bijvoorbeeld. En zo haar kennis over China kan inzetten. Maar ook hele andere dingen.
And also very funny part was there was one voice in my mind like telling me, oh my God, I'm still a virgin. I cannot go back to China like that. I haven't done all the dating. I haven't done anything that, like, literally I had that in my mind at that moment.
Yunfei voelt in Nederland meer ruimte om daten uit te proberen. Ruimte die ze in China minder voelt. Christina vertelt me hoe je in China na de eerste date, als je elkaar blijft zien, direct een relatie hebt.
As long as we agree to date each other, we are boyfriend and girlfriend.
That's how it goes with your friends, for example?
In China, yes. Just start dating.
Mm-hmm.
Then that's the moment we became boyfriend and girlfriend.
There's no getting to know each other?
No. That probably before. Okay. And if you mention blind dates, then that's the right moment.
If you go on a blind date, when you see each other, then you're boyfriend, girlfriend?
No, if you agree to continue, then that's okay. Meaning that you're exclusive. You're not going to see others.
Nu ken ik hier in Beijing zat mensen die wel eerst vrijblijvend met elkaar daten. Maar niet overal is dat dus normaal. En bijvoorbeeld niet voor Yunfei.
Eventually, I followed my heart. I decided to, you know, explore more. And also, I think I also rationalized my decision in my head. It's like, think about it. If I stay here, I actually have more advantage. When I stay here, I can be the bridge between like Netherlands and China or even Europe and China.
Eerst rationaliseert ze haar beslissing. Ze vertelt zichzelf dat dit goed is voor haar cv. Nu kan ze een brug slaan tussen Oost en West. Maar terugkijkend denkt ze nu dat er iets anders achter zat.
Now, already after so many years, especially after the recent conflict I had with my family, I realized, okay, probably the real reason is I don't want to follow those traditional values in China. And I also don't want to take the pressure from my family. So maybe it's better to stay away from that, you know, and then do the things I want to do. Yeah.
Net als Christina heeft Yunfei constant conflicten met haar ouders over hoe ze haar leven leeft.
The difference of opinion with your parents, what are they about?
Oh, there are definitely a lot, but if I summarize it, probably comes to career and relationship, like personal life, relationship and marriage, yeah. Korea, usually Chinese people, they prefer more stable, especially for a girl. You don't need to be that ambitious. You just need to have stable income. You can support yourself. That's enough. And also in relationship, also stable. You need to a certain age. You need to find someone, get married, have a family. And then your focus is your family. Yeah.
Just don't stand out too much.
Yeah, don't stand out too much. Yeah, be the majority.
Maar steeds minder Chinese jongeren willen trouwen. Van mannen wordt verwacht dat ze eerst een stabiel inkomen hebben, een huis en het liefst ook een auto. En vrouwen vrezen voor discriminatie op werk. Want ja, na trouwen komen de kinderen. En thuis willen ze niet in een traditionele rolverdeling belanden. Veel jonge vrouwen zijn hoger opgeleid en financieel onafhankelijker dan hun moeders. Hun economische positie is verbeterd, maar die in de maatschappij nog niet. Maar voor sommige ouders is het maar moeilijk te accepteren dat hun kinderen niet in het huwelijksbootje stappen.
There was a period where they asked me very intensively in each call I had with them, why are you not finding a stable job? Are you dating someone? Like, you are getting old, you know? There was a lot of pressure about these two topics.
Steeds weer lopen de belletjes met haar ouders uit op ruzie, waarin ze haar vertellen dat ze haast moet maken met het vinden van een vriend. Ze is dan 25 en ze besluit dat er iets moet veranderen.
Until a certain point, I felt it was like enough. I don't want to deal with this anymore.
Dat besluit komt als ze haar moeder belt op haar verjaardag om haar te feliciteren.
Of course, I called her to wish her, you know, a happy birthday and then try to be nice, ask, oh, what did you eat for your birthday? Did my father take you out? Blah, blah, blah. I was just trying to be nice. Then my mom actually blamed me for the career I choose and also for not having relationship, not having the plan to get married. It was really harsh, you know. I felt really bad after that. And I realized I couldn't get over about it. And also, like, all the memories in the past, I flash back when I always had different opinions. And then how I suffered from being the different one in that big environment. It was very painful to realize that.
Inmiddels bellen Yunfei en haar ouders weer met elkaar. Maar moeilijke onderwerpen als carrière en relaties vermijden ze. Yunfei komt tot de voor haar pijnlijke conclusie dat haar leven leiden zoals zij wil en tijd met haar familie doorbrengen op dit moment niet samengaan.
My desire to live the life the way I want exceeds the desire to spend the family time. This shouldn't be the barrier for each other, you know? Like living the life the way you want shouldn't stop you from enjoying your family time, you know? But somehow it's kind of become like this in my case. And I kind of need to deal with it. Yeah, that's difficult. That's really difficult.
Christina vertelt ook hoe ze het als of-of ziet. In haar geval of liefde of carrière.
It's like a matter of luck. I probably use all my luck on my career. No left for my love life.
En in dat idee van moeten kiezen tussen liefde en carrière, of tussen leven op jouw manier en je ouders, zijn zij niet de enige. In de krant lees ik over een vrouw die haar nieuwe baan alleen kreeg op voorwaarde dat ze een contract tekende, waarin ze beloofde de komende 2 jaar niet zwanger te worden. Zo'n contract is illegaal, maar geen uitzondering in China. En in sollicitaties zijn vragen of een vrouw getrouwd is of kinderen heeft routine. Het verklaart voor een deel waarom vooral hoogopgeleide vrouwen vrijgezel blijven. En waarom Nayan en ik vooral vrouwen op de A4'tjes op de datingmarkt zagen.
So I feel like, what the hell? So it seems like all the ladies who share the same mind as me are single.
Hoogopgeleide vrouwen als Christina willen niet per se een man met een goede baan en een mooi huis, criteria die traditioneel van belang zijn. Deze vrouwen willen een gelijkwaardige relatie, waarin ook zij carrière kunnen maken.
The boxes that parents check for mm-hmm. the partner of their child, are those also things you care about?
No, I do have my boxes,
yeah.
But not necessarily aligned with those elderlies because they care about how much money you earn and what kind of job you have. But for me, I probably will go for a man who are intelligently more at the same level as me. Mm-hmm. And especially if he can be open-minded.
En hoewel leftover women een stigmatiserend begrip is, weet Christina er een positieve draai aan te geven.
All the leftover women are highly educated, very smart and very intelligent. Mm. They know they wouldn't choose someone who can easily fool them, just say something nice and, oh, okay, I will marry you. It, yeah. Not anymore. In the past, yes. But now, they know what they want and they intended to get it. And if they don't get it, they just prefer to stay single. And that's their choices. And I feel like they deserve all kind of respect.
En ze wil andere jonge vrouwen op het hart drukken dat er meer in het leven is dan trouwen en kinderen krijgen.
I came back to China and I've seen so many women are still struggling about, wow, I'm already 28 years old and I still haven't got a boyfriend. How sad is that? I was like, hey girl, your life is just begun. Yeah. And why do you feel like this is the end of the world? Even after that, what are you going to do? You need to figure out that. Marriage is not the purpose of your life. It's just a process. You can do so many things to change the world and inspire others. And
hear, hear, Christina for president.
Een overtuiging die ook Yunfei heeft. En die maakt dat ze haar verhaal wil delen.
What makes you motivated to tell this story?
I'm not afraid of sharing because I think sharing this story maybe potentially will help more people. I think I'm not the only one in the world to have conflicts with parents. I think many people do. many people also have different ways of living life from their parents, and maybe other people also suffer from this. And if they know they are not the only one, hopefully my experience will, you know, give other people confidence and build comfort, yeah.
I think it's quite special that you are open about this. Do you think that's typical for you or for a lot of people your age? Because it's a subject that is discussed a lot among young Chinese people.
Yeah, a lot of Chinese young people, they suffer from this. They suffer from the pressure from the families, you know, to try to push them to the path the family wants them to be on. So when so many people share this, then you don't really feel ashamed about it. You feel it's normal, it's even natural.
So it's not a taboo among Chinese people your age?
No, no, it's very common. Like the pressure from family is very common topic. Yeah.
I guess that's good and bad.
Yeah, true, true.
Wil je meer weten over dit onderwerp? Er is een hele mooie documentaire over gemaakt met de heldere titel Leftover Women. Daarin volg je drie succesvolle Chinese vrouwen van rond de 30. Vrijgezel en dus zogenaamd Leftover Women. Ik heb de documentaire ook door Timo Strot geduwd, inclusief deze nabespreking. Timo, we hebben net Leftover Women gekeken. Wat vond je ervan?
Het is een goede documentaire, ik vind het echt een goede documentaire. Ik vind het knap wat ze allemaal hebben opgevist en ook gewoon sommige gesprekken waar ze bij zijn.
Wat vond je er zo intiem aan waarvan je verbaasd was dat je daarbij mocht zijn?
Ik vind het wel bijzonder dat er een gesprek is met een moeder. Ja, waar die dochter best wel hard zegt waar ze allemaal door geraakt wordt. Waar de moeder ook gewoon op een gegeven moment expliciet zegt dat ze in haar eer geraakt is. Of wat zegt ze?
Losing face.
Ja, losing face, ja. Nou, dat vind ik wel bijzonder, ja.
Die hebben echt hele pijnlijke gesprekken. Dus Timo heeft nu zijn vinger omhoog. Dus ik moet nu stoppen met praten.
Ja, je moet dus ook naar de documentaire kijken omdat camera Silo erin zit. Die tent.
Ja, dat zou ik inderdaad ook zeggen. Ja. Mensen, daar gebeurt alles.
Heb je nog wat camera's die leus?
Het is het café waar Gabi heeft gewerkt en haar Chinese vrienden heeft leren kennen.
Lees in de show notes waar je Leftover Women kunt kijken. Maar natuurlijk niet voordat je naar het meest juicy gedeelte van deze podcast hebt geluisterd. Want ik ga even kletsen met onze eigen Leftover Woman, nu we het toch over Gabi hebben. Jawel, het is weer tijd voor de Chinese achterklap. De chemie spat er vanaf, want Gabi en ik zitten eindelijk tegenover elkaar.
Gabi, daar zie ik je dan eindelijk in het echt.
Ja. Nou ja, we hebben elkaar al 20 keer gezien.
Klopt, ja. Je bent hier inmiddels kind aan huis en we zijn ook al wel weer een tijdje verder. Hoe lang ben je hier nu?
Ja, ik zeg steeds 4 weken, maar volgens mij is het al langer. Een aantal weken.
Een aantal weken. Misschien even bij het begin beginnen. Want de laatste keer dat we elkaar met de microfoon spraken, ging je bijna naar China.
Ja.
En nu ben je hier.
Ja.
Hoe was de oversteek?
Oversteek ging supergoed. Ik heb geloof ik heel veel mazzel gehad. Ik had een vlucht. Die ging gewoon. 3 weken quarantaine vond ik ook geen straf.
Nee?
Nee, eigenlijk niet.
Zo'n verlenging lijkt me wel...
Ja, het was eerst dat ik 2 weken moeten doen. En dan 1 week buiten. Of in ieder geval in Xiamen. Maar dat ging toen die dag daarvoor. Zeiden ze, nee, nou ja, nee, dat gaan we echt niet doen. Hm. Maar ik vond het allemaal niet zo erg. Ik zat lekker koffie te drinken en te lezen.
Maar je had wel lekkere koffie.
Ja, medium. Maar ik vond het... Ja, ging dus allemaal supergoed.
En hoe is het nu om hier weer te zijn? Ben je blij?
Ik ben heel blij om hier te zijn.
Mooi.
Ja. Nee, ja, kijk, ik vind het een hele fijne stad. Ik ben natuurlijk heel blij om mijn vrienden weer te zien. Om jou in het echt te zien. Timo. Ik vind werk ontzettend leuk.
Ja, want wat ga je eigenlijk doen?
Nou, de ambassade heeft het aangedurfd om mij nog een keer aan te nemen. Dus ik werk er parttime op de Nederlandse ambassade. En daarnaast had ik het plan dat ik iedere 2 weken een reis ging maken. Dat ik Peking uit zou gaan naar plekken die minder bekend zijn. Om op die manier mijn beeld van China te verrijken. Want ik heb gewoon heel veel tijd in Peking doorgebracht en in Shanghai. Ik dacht, nu ga ik een keer die kleinere, minder bekende steden zien. En met mensen praten en foto's maken en verhalen optekenen. Maar dat gaat niet lukken.
Nee, het is goed dat je het even opbrengt. Want ja, het is hier inderdaad nu coronatijd. Het is misschien moeilijk voor de mensen in Nederland om nog voor te stellen. Maar hier is nu... Nou ja, toen wij allemaal in lockdown zaten met restaurants dicht en weet ik veel wat, dat is hier nu. En we kunnen ook niet reizen, dus we zitten eigenlijk een beetje in Peking vast.
Mm-hmm.
Maar goed, we wilden dus eigenlijk een hele leuke luisteraars van Simone gaan beantwoorden. Daarvoor moeten we de hele stad doorfietsen, want je had daar een heel leuk antwoord op bedacht waar op allerlei bijzondere locaties. Maar dat moet even wachten, want we kunnen niet de hele stad doorfietsen. Dus nu gaan we gewoon even bijpraten, want ik weet zeker dat heel veel mensen wel benieuwd zijn hoe het nu met je is, nu je eindelijk weer in China bent.
Ja, thuis.
Ja,
dus te werken.
Helemaal naar China overgestoken. Ja. Om vervolgens hier te gaan thuiswerken.
Ja, maar goed, het is wel de eerste keer dat ik thuis moet werken. Dus ik vind het...
Het is goed dat jij dat ook nog even meemaakt.
Ja, tot nu toe vind ik het ook dat geen straf. Het is mooi weer. Ik heb een fijn huisje. En ik vind het op straat heel gezellig. Dus omdat mensen niet naar restaurants kunnen, niet naar de bioscoop en theater en niet op vakantie kunnen.
Mm-hmm.
En het ontzettend mooi weer. Zit iedereen een beetje op de stoep te chillen.
Ja.
En te eten, wat ik gewoon...
Het is gewoon een leuk straatbeeld.
Ja, ik vind het gewoon een leuk straatbeeld. Het is een beetje, de straat is een soort festivalterrein geworden op sommige plekken.
Ja, dat is wel, omschrijf je wel mooi. Je kwam hier aan, was het heel erg anders dan, nou wat is het, 3/4 jaar geleden toen je hier wegging?
Ja, wat wel degelijk veranderd is, maar dat is wel een trend van de afgelopen jaren. Maar dat er gewoon steeds minder buitenlanders in Peking zijn. Mm. En ik merk nu ook wel, het gevoel krijg ik dat heel veel mensen wel moe zijn. En dat heel veel buitenlanders echt naar uitkijken om naar huis te gaan.
Ja.
Voor goed of voor een lange periode.
Ja.
Dus dat merk ik, daar merk ik wel een heel groot verschil in. En daar kan ik ook best wel inkomen. En ja, ik heb dat zelf natuurlijk niet, maar ik ben ook vers weer hier.
Het is gewoon ook fijn om er even uit te gaan en er weer in te gaan.
Ja.
Maar heel veel mensen hebben al jaren die kans niet gekregen, zeg maar. Dus ja, dan, ja, nou goed. Wij gaan zo meteen ook zelf even weg. Dus ik ben benieuwd hoe wij dan weer terugkomen. Maar ja, daar kijken we ook wel naar uit. Nou, heel fijn dat je hier bent. En fijn dat het goed met je gaat. En dat je zo blij bent om hier te zijn. Nog even gewoon, want waar je hier nou eigenlijk voor bent?
De achterklap, ja.
Is er nog nieuws?
Oh, er is nieuws. Nou ja, er is zeker nieuws. Happy Camp is klaar. Ja. En het was al een tijdje een stop... En geruchten dat het doek definitief gevallen was. En dat is ook zo. Men vindt de show echt verouderd.
Ik moet zeggen dat meisje van mijn toneelgroep had ik ook een Happy Camp mee besproken. En die zei ook al van...
Kan echt niet.
Het kan niet meer.
Nee.
Kijk het al. Iedereen keek het vroeger.
Mm-hmm.
Maar nu niet meer.
Nee. Het was gewoon de meest bekeken show.
Is dan de kwaliteit van de tv veranderd waardoor het niet meer mee kon? Of is het gewoon slechter geworden?
Ik denk dat de programmamakers niet meer kunnen voorzien in de behoeften van de jongere kijkers.
En hoe gaat het dan nu met de hoofdpersonen van de achterklaprubriek zoals Senna?
Daar weten we niet zo heel veel over. Wat ze nu precies gaan doen. Maar goed, het zijn mensen die gewoon...
Meeste followers op Weibo, dus het zal wel goed met haar komen.
Dus het zal ongetwijfeld goed komen.
Oké, gelukkig. Ja. Nog ander achterklapnieuws?
Nou, het is misschien wel leuk om te vertellen dat er deze week op social media heel veel gedoe was.
Mm-hmm.
Over schoolboeken.
Schoolboeken?
Ja.
Nou, zou je zeggen dat het niet heel controversieel is?
Nee, nou, het is ook de saaiste hashtag die ik ooit heb gezien.
Wat
namelijk,
was de hashtag?
De hashtag was education textbook primary school. Echt super saai. Maar die hashtag kreeg binnen 24 uur bijna 1 miljard views.
Jeetje.
Superveel. En dat gebeurt af en toe dat het zoveel is, maar het gebeurt niet zo vaak. dat het duurt nu al dagen. Oké, wat is het probleem?
Mensen zijn boos.
Mensen zijn boos. Er zijn schoolboeken die gebruikt worden op de basisschool. Het gaat om een wiskundeboek. En daar worden illustraties in gebruikt.
Mm-hmm.
Die boeken zijn al een tijdje worden die gebruikt. Maar plotseling hebben mensen gezegd, die afbeeldingen zijn echt te lelijk.
Oké, te lelijk.
Te lelijk. En ja, er zit wel iets meer in. De kinderen die afgebeeld worden in dat schoolboek, ze zien er niet zo goed uit. Dus een aantal hebben misvormde handjes en mondje hangt in veel gevallen open. En de ogen staan een beetje te ver uit elkaar. Het lijkt dus een beetje alsof die kinderen niet helemaal tip-top in orde zijn. En er waren nog een paar problemen. Dus ergens is de Chinese vlag verkeerd afgebeeld.
Hmm.
En er zitten een paar verwijzingen in kleding van naar de Amerikaanse vlag.
Dat is helemaal gevoelig.
Gevoelig, ja. Ik begrijp ook niet helemaal precies. Dat Chinese vlagverhaal, dat begrijp ik nog wel. Dat is natuurlijk echt nat dan om je de vlag verkeerd af te beelden. Maar het afbeelden van de Amerikaanse vlag is dus ook een heel groot probleem.
Mm-hmm.
Mensen hebben zoiets van, hoe kun je nou kinderen zo'n beeld meegeven over hoe de Chinezen eruit zien? En dit is een hele nationalistische discussie werd het. Want de afgelopen jaren is er een paar keer voorgekomen dat buitenlandse grote merken Chinese modellen gebruikt voor hun campagne.
Ja.
Chinese modellen die in onze ogen gewoon hele knappe mensen zijn. Mm. Die volgens de Chinese schoonheidsprincipes niet mooi zijn. Oh. En daar werden mensen toen heel boos over. En die zeiden, die buitenlandse merken die proberen ons lelijk weg te zetten.
Dus wij, tussen aanhalingstekens wij westerse mensen, vinden andere type Chinese mensen mooi dan de Chinezen zelf.
Ja.
Oké.
Maar dus die discussie die leidt hier af en toe op. Maar dit is de eerste keer, voor zover ik weet, dat het aangesticht wordt door niet een buitenlands merk, maar door Chinese illustrators.
Met die schoolboeken?
Ja.
Ja. Dus dat waren geen kwaadwillende of onhandige buitenlanders, maar het waren
Chinezen. Dus de discussie gaat om twee dingen. Eén, mensen hebben zoiets van, we moeten onze kinderen juist esthetische waarde meegeven. Onze kinderen een gevoel van trots meegeven over de manier waarop ze eruit zien.
Ja.
En ook trots op de vlag. Dus die moet ook gewoon goed afgebeeld worden. Dat is één ding. En het andere, een groot deel van de discussie, is dat mensen, en dat is een kleine groep mensen, maar die maken veel kabaal.
Zoals vaker, ja.
Die illustrator heeft kwade bedoelingen.
Hmm.
Ja, dus dat is echt al dagen gaande.
Oké, interessant. Dus we gaan dit volgen. Maar de boeken zijn denk ik al wel uit de handel.
Sommige dingen worden opnieuw getekend. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe de volgende editie eruit komt te zien. Want het illustreren van schoolboeken is echt een eer in China. En het wordt echt gedaan door China's bekendste tekenaars.
Want gaan schoolboeken door het hele land worden die gebruikt, zeg maar?
Ja, is allemaal
hetzelfde. Dit is het schoolboek voor iedereen.
Ja.
We gaan het volgen en mochten ze uitkomen, dan horen we meer. En mochten we weten wat er met Shanna gaat gebeuren, dan horen we ook meer.
Ik ga het op de voet volgen voor jullie allemaal.
Dankjewel, Gabi. Tot de volgende Achterklap.
Dit was aflevering 6 van Beijing in Beijing, de podcast. Vergeet niet om iedereen die je kent over deze podcast te vertellen. En houd Instagram in de gaten voor beelden bij deze aflevering. We gaan vrolijk door, dus tot aflevering 7. Naast Nayan, Christina, Yunfei en Gabi, die je hoorde in deze aflevering, wil ik tegen nog een paar mensen xie xie zeggen. Jaco voor mijn persoonlijke jingle, Roeland voor het luisteren en bekritiseren van deze aflevering en natuurlijk Timo, dankzij wie ik met kerst niet meer de vraag heb je nou al een vriend? Krijg. De audio werd mede mogelijk gemaakt door Greenkern. Wil je meer weten over innovatie in China? Kijk eens op hun website www.greenkern.com.